Tijd voor muziek.
Haiti Sherry. Dat is, dat is mijn buurman die plots een gitaar boven had en ik stond toen toevallig te filmen. Dus ja. Fantastisch.
YouTube.
Haïti chéri, il bon pays passe au nom point. Même si elle méprise, il n'y a pas de gens qui comprennent le valet. Faut pas t'en quitter, on ne peut pas manquer. On me sentit vraiment, il s'en outille pour moi. Il y a bon soleil, bon brevage. En bas des royaumes, nous toujours trouvons fraîcheur. Il y a des plages pour n'aller bien. Haïti Thomas, un bon plus bon pays. Haïti chérie, un bon pays basse au nom. Comme des capitaux, comme des capas, comme un valet. Comme des capas manqués, comme des capas pressés. Comme des sentis vraiment, ils s'avouent. Comme la joie, nous et tout le monde, y a un seul couleur. Ça prend marabout, belle noire, belle vivante créole. Tire mes belles robes, et des bons bouts d'odeur. Ni de belles jeunes négresses, qui vous disent des bonnes paroles. Haïti chérie, les bons pays passent au napoin. Comme des capitaux, comme des capas, comme bonne valeur. Comme des capas manqués, comme des capas pressés. On te sentit vraiment, nous saoudez-vous.
Ben Dodo, est-ce que tu vas être un musicien?
Madame,
nous voulons
plus. Ja, ja. Merci. Ja, mijn buurman. Maar het is zowat het onofficiële volkslied van Haiti.
Een klassieker, het was geen improvisatie.
Ja, daar stond hij wel. Eigenlijk kwam daar toevallig over de vloer en er stond een gitaar. Ik vroeg hem gewoon van, speel uw gitaar. Dus begon hij eerst een gospel te spelen. En dan daarna van, ja, ik heb nog iets anders ook. Dus Haiti Sherry. Maar dit is, ook als je eraan komt, bijvoorbeeld op de luchthaven of zo, is dat meestal een orkestje te spelen. Dat is heel vaak Haiti Sherry. Zo troubadours op de straat. De Chandemers vroeger. Ondertussen zijn het de Candemers.
Misschien een groep kunnen uitnodigen. Allee, zo Roy Cooder of zo. En dan ja. Een... weet het weer al? Poroprens, Poroprens, Social Club.
Die komen naar Sphinx.
Die zijn allemaal dood.
Dat is toch geen dood?
We wijken af.
Ja, dat is precies gestoord.
Over naar het laatste interview.
Ja, Reginald Dumas. Ik moest eigenlijk het reden van mijn bezoek hier in Europa is eigenlijk vooral dat er een bijzonder interessante conferentie in Londen was. Hoe dat onder andere Reginald Dumas was, dat is de voormalig UN Special Advisor on Haiti voor de United Nations Secretary General, Kofi Annan in der tijd, in de eerste periode van Aristide. Dus dat is 91 ongeveer. Dan was die man gedurende een aantal maanden Special Advisor. En heeft eigenlijk ook altijd de kaart getrokken van het Haitiaanse volk. Hij is zelf geen Haitiaan, hij komt uit Trinidad en Tobago. Maar een heel duidelijke visie. Die men heeft ook heel interessante zaken gezegd op de conferentie zelf over het feodale systeem andermaal. En over de onwil van de elite om werkelijk aan sociaal-economische verandering voor de massa te werken.
Is dat in Londen opgenomen dan, dat interview?
Het volgende interview is in Londen opgenomen, ja. Mm-hmm. Al de vorige dingen zijn voor een print. Ja. Maar we hebben het er juist gehad over die CIRH, dus de Commission Intérimaire de Reconstruction d'Haïti. En dan heb je eigenlijk een... zij moeten dus dat geld kanaliseren naar het reconstructieplan van de overheid. En hij heeft het op een bepaald moment gehad over dat reconstructieplan. En ik vraag hem eigenlijk van wat vindt u er nu van dat reconstructieplan?
Voilà.
first of all, I'd like to ask, you've seen a reconstruction plan for Haiti that has been proposed by the government. Are you happy?
Well, the broad outlines are acceptable enough in terms of the kinds of rebuilding that they want to do, the social rebuilding, the economic rebuilding, the institutional rebuilding, and so on. But there is this very crucial aspect, I think, of agrarian reform, which does not seem to be mentioned in the plan. And the truth is that if the Haitian government really wants to carry out its desire of déconcentration and decentralization away from the capital, it will need land. And to a large extent, it doesn't own the land. Furthermore, the way that the agriculture has been going over the decades, in the last several decades, it has not, you know, it's been agriculture for export, production of goods for export, but these goods are subject to the fluctuations of the market, the world market, over which Haiti has no control. And so you have a situation in which Haiti has simply become an importer, a massive importer of food that it should be producing itself. So I would like to see proper agrarian reform, a proper emphasis on agriculture, with particular reference to the need for food security of the Haitian people, before we start talking about crops for export. That is what I would like to see, and I think that that is one area of the plan that leaves me a little uneasy. Another area is the question of consultation with the people. Now, I know the plan does say that there has been consultation, but it seems to me, from what I've been hearing, that this consultation has not been as extensive as it could and should have been. And that the Haitian people, who are largely left out generally, appear largely to have been left out again in terms of what they need, what are their views, etc. What we must have in Haiti, I think, is a genuine consultation. And the consultation, by consultation, I don't mean just having a meeting, going with your mind made up already, but just going to give the impression that you are speaking to people, whereas you already know what you are going to do. By consultation, I mean genuinely taking the views of the Haitian people into account. The Haitian people are not stupid. They may not be terribly literate in terms of being able to speak and write French and speak and write English and this kind of thing. They speak Creole. But this does not make them foolish. They have views. They are intelligent people. And they should be asked about their own country and how they would like to see the development. Not everything is possible, of course. But they should be asked. And they have not been asked.
Some people say there's an historical opportunity that has been missed right now in this reconstruction plan. This implication of civil society, of Haitian actors, would have been made necessary by the international community.
That's right. Now, the international, if you read the communique from the March 31st meeting in New York, which was a big meeting, as you know, you will see mention of consultation and inclusion. It's there. I mean, they've said all the right things. But it is one thing to say the thing, it is another thing to implement the thing. It should have been for them to say, look, you need to involve the Haitian people in a structured and proper way in the conversations on the development of Haiti, socioeconomic development, institutional development, whatever. And this they did not do. They just said, one must have inclusion and consultation, and they left it at that. Well, that's not good enough.
Why?
Because for the international community, the communique is what is important. It's like the UN. The resolution is what is important at the end of the day, not the implementation of the resolution. If you read some of the Security Council resolutions, you want to weep because they are internally contradictory. But they're put together, and then everyone walks out of the Security Council chamber patting himself or herself on the back, saying, we've passed a resolution. But what does it mean?
What do you think are going to be the consequences of this reconstruction plan?
I would like to hope that the consequences are good, but so far I'm not overconfident, quite frankly. This reconstruction plan was presented, this action plan was presented to the meeting in New York on the 31st of March. Certain decisions were taken to set up a donors fund, to set up an interim Haiti reconstruction commission to be co-chaired by. So that was the 31st of March. The first meeting of this commission was only on the 17th of June. All of April, all of May, and half of June. So 2.5 months have gone when the people of Haiti are still suffering. Now, it met on the 17th of June and then took a decision to give $40 million, I think, to the Haitian government for budgetary support. The Clinton Foundation pledged $2 million for recovery efforts. And Mr. Carlos Slim of Mexico has come up with a loan fund of $20 million, which is chicken feed for him because he's the biggest billionaire in the world. but still, I mean, it's good that he's done this. When is this going to take effect? The budgetary support is simply to pay salaries and this kind of thing and to meet the day-to-day expenses, so that's not really helping the development, so to speak. $2 million from the Clinton Foundation is not going to go too far in terms of putting up some tents, perhaps, and helping with some medical equipment, etc., because $2 million is just a drop in a very, very large ocean. And the $20 million for the small and medium-sized enterprises, I don't even know who's going to handle that, who's going to monitor that. Is it the NGOs? Which NGOs? Who's going to monitor the NGOs? And so on. So I am, at the moment, I can't say that I am terribly hopeful. I have to live in hope, you understand, but I am not allowing hope to overcome my reason.
What would give you hope if there are changes to be made to the plan?
What would give me hope is if I were to see a genuine dialogue between authorities and the people on the way forward for Haiti. What would give me hope is if I could see the rich people in Haiti, the wealthy, who own so much land, saying, look, we are facing an emergency. We are Haitians. We're not going to charge you for this 100-acre parcel here that we have. We'll allow you this 100 acres for you to start a new community because they can afford it, to put in some houses, to put in a school, to put in a hurricane shelter or something which can double as a hurricane shelter and a school and a medical center, perhaps a health center. That is what would give me hope. But I'm not seeing it. I'm not hearing it.
Voilà, dat was Reginald Dumas. Hè?
Ja.
Landhervorming, is er al concreet aan sprake van? Want dat zegt hij, dat is nodig?
Nee, dat is eigenlijk wat hij daar zegt. En dat is wat dat al heel lang nodig is. Waar dat wel over gesproken wordt. Maar ja, enfin, er wordt zoveel gesproken. En er wordt eigenlijk heel weinig gedaan. Dus nee, landhervorming is zeker een vast nodig. Maar wat hij eigenlijk, zit hier nu niet mee in dat interview. Maar hij wijst eigenlijk ook ergens op de paradoxen die in het plan zelf zitten. Dus hier zegt hij van ja, we hebben land nodig. Enerzijds om landbouw te kunnen doen. Ook om kampen op te zetten en dergelijke meer. Dus dat is één zaak. Maar als je dan het plan van de overheid gaat bekijken van wat stellen ze eigenlijk voor landbouw. Je weet dat Haiti, dat weet iedereen toch ondertussen, denk ik, dat het heel hard afhankelijk is van buitenlandse import. Terwijl 20, 30 jaar geleden voor 97% zelf voorzienend was qua voedsel. Dus dat maakt een land heel afhankelijk van fluctueringen op de internationale markt van voedselprijzen.
Zit er dan niks van plan, landbouwplan in het plan? Of is het zuiver Monsanto zaden importeren?
Nee, jawel, maar dat is het niet. Het plan dat er ligt begint eigenlijk. Ze zeggen wel van landbouw moet een van de prioriteiten worden. Maar tegelijkertijd, in dezelfde zin, zeggen ze eigenlijk al van ja. We moeten ons gaan richten met die landbouwproducten op de export. Dus dat is opnieuw dat plan Collier dat er juist is aangehaald geweest. En wat dat eigenlijk gewoon het neoliberale discours is dat opnieuw zijn ingang heeft gevonden in heel het plan. Colette Lespinasse, die we helemaal in het begin hoorden, heeft in New York een tekst voorgelezen die gedragen was door 24 Haitiaanse organisaties, waarin dat ze eigenlijk die organisaties stellen van zie, er is een breuk nodig met het huidige systeem. Waarin dat eigenlijk de politiek die er gevoerd wordt, het moet daar gedaan mee zijn. Het kan niet meer doorgaan. Het is nu een enorme humanitaire crisis en met het orkaanseizoen dat er vandaag is. Er is net ook nog een storm geweest in Haiti. Enfin, er is er een overgegaan. Maar ja, dat zijn zaken dat vraagt om concrete maatregelen. Dat vraagt niet om een conferentie in New York en dan twee maanden later de eerste vergadering in Punta Cana, zoals Reginald Dumas net zei. En van de 10 miljard die er beloofd is, hoeveel ligt er? We hebben 2 miljoen, 20 ja. miljoen en 60 miljoen.
Bovendien kwam het allemaal van privéorganisaties of zelfs personen. Niet eens van de instituten, de donoren zelf.
Brazilië is voor zover ik weet het enigste land dat ik weet niet juist hoeveel dat zal gestort hebben, maar ik denk dat het iets van een 400 miljoen is of zoiets. Maar het is het enigste land dat al gestort heeft. Vijf maanden na de aardbeving.
We hebben een plan, we hebben 10 miljard verzameld en ze ontwikkelen geen plan om te gaan zeggen hoe dat ze dat gaan spenderen.
Jawel, dat is dus dat reconstructieplan waarin bijvoorbeeld de nadruk weer komt te liggen op landbouw voor de export.
Ja.
Wat duidelijk maakt dat die Haitiaanse bevolking en die Haitiaanse middenveldorganisaties, en al zeker geen boerenorganisaties, dat die totaal buiten dat proces zijn gelaten. Want die mensen zitten al jaren in hun schuiven met plannen. Al jaren. En dat is eigenlijk, zie, het is een historische kans geweest. En er wordt nu heel hard naast gestapt. Maar het is een historische kans geweest om te breken met het oligarchische feodale systeem dat in Haiti dat daar de realiteit was. Om te zeggen van nu moeten we effectief misschien toch eens gaan luisteren naar wat onze eigen bevolking te zeggen heeft. In plaats van daar gewoon uw voeten aan te vegen constant. En dat is wat belangrijk is.
Ja. We moeten langzaam eindigen, denk ik, Is. Ja. Is er nog een afsluitende bemerking of vraag of wat dan ook?
Ja, ik kan alleen zeggen, misschien nog dat president Préval ondertussen, we hebben het de vorige keren gehad over de verkiezingscommissies en dergelijke meer, die dat toch altijd wel problematisch zijn. Ik weet dat, zoals het dan noemt, wel ingelichte bron, dat ook de internationale gemeenschap niet echt gelukkig was met de samenstelling van de tijdelijke verkiezingscommissie. Maar Préval, las ik van de morgen op Radio Kiskeya, gaat gewoon door met de huidige tijdelijke verkiezingscommissie. En er zijn zeer regelmatige betogingen in Port-au-Prince die het vertrek eisen van Préval, de intrekking van de verlenging van de noodtoestand tot 18 maanden die eigenlijk de burgervrijheden beknot. En het verlenging van zijn mandaat voor als de verkiezingen niet zouden doorgaan. Dus er is, Abba Préval wordt vandaag in de straten van Port-au-Prince gescandeerd, wat zoveel wil zeggen als weg met Préval. En tegelijkertijd moet je ook zien dat er is een internationaal leger aan hulpverlening op gang, maar dat heeft ook perverse effecten. De prijzen van huizen zijn skyrocket de lucht ingegaan. Het vinden van personeel voor Haitiaanse organisaties wordt gewoon heel moeilijk, omdat mensen druipen het af omdat ze veel meer verdienen in andere organisaties.
Ja.
Oké,